Stichting Het Braambos heeft met name ten doel om werken van Engelse strikbaptisten rondom de 19e eeuw te vertalen en te verspreiden. Het is niet de bedoeling of toegestaan dat uw gepubliceerde werken als ook voorgelezen teksten voor commerciële doeleinden gebruikt. Er wordt een preek voorgelezen die is gepubliceerd in de bibliotheek Overjarig Koren. De vierde jaargang, de eerste aflevering. De titel is Het Ware Klaaglied. Die heeft Philpot uitgesproken in Leicester op zondagavond 16 oktober 1842. Dus naar aanleiding van Klaagliederen 3, vers 39 tot en met 41. Wat klaagt dan een levend mens? Een levend mens vanwege de straf zijner zonde? Laat ons onze wegen onderzoeken en doorzoeken. En laat ons wederkeren tot de Heere. Laat ons onze harten opheffen, mitsgaders de handen, tot God in de hemel. In deze ganse vergadering zal er misschien niet één enkel persoon zijn die niet enig soort van godsdienst bezit en die niet enige hoop heeft dat die godsdienst hem in de hemel zal brengen. Maar als wij eens onderzoek deden naar dat fundament van deze godsdienst en als wij in de diepte dolven om te zien welke de steunpilaren van deze godsdienst zijn, dan is het te vrezen dat de hoop van zeer weinigen zou bevonden worden te rusten op stevige en vaste grondslagen. Want de meesten bezitten een godsdienst zonder dat ze enig onderzoek doen naar zijn grondslag. Zo doen de mensen in het natuurlijke niet. In de werkzaamheden van deze tijd worden de dingen niet maar op zulk een gunstig gevoel aangenomen. De veelvuldige en schier algemeen zijnde macht van list en bedrog kennende, onderzoeken de meesten in al de bijzonderheden welke ze bij de hand nemen en beraden, en gemeenlijk gaat, naarmate van de waardigheid des punts, het bijzondere onderzoek en navorsing, en des te grotere moeite veroorlooft men zich in het ontdekken van het bedrog. En evenwel, in de zaak van de godsdienst, dat gewichtige punt waaraan een eeuwigheid hangt, neemt men hem op zonder onderzoek te doen naar deszelfs grond in hun eigen ziel. En ze gaan door dit leven, wel voldaan, dat ze verbonden zijn aan de hemel, zonder dat er een hart doorzoekend roepen tot God is, of het zijn werk in hun harten is of niet. Wanneer dan de waarde van de zaak aangewezen wordt door dat onderzoek, dat daaromtrent geoefend wordt, dan moet de godsdienst, genomen naar de grote meerderheid, wel een gans onwaardige en een nietige zaak zijn. Door honderden wordt zij als bij geluk, bij toeval opgenomen, zonder enige persoonlijke kennis van wat de levende godzaligheid is. En daarom is het ten gene zijde een vragen in de ziel, of zij wel een zodanige is, die de uren der beproeving zal kunnen doorstaan. God heeft ons evenwel in zijn woord niet geheellijk verstoken van kenmerken, waardoor de staat der ziel kan onderzocht worden. Maar hij heeft daar zekere onfeilbare toetsen neergelegd, welke bezitting of derving de niet of al bezitting de levende godzaligheid bepaalt. Ook kan er niet gezegd worden dat een prediker niet getrouw is die deze kenmerken en toetsen niet voorstelt aan zijn toehoorders, opdat zij een bewijs zouden hebben of hun godsdienst afdaalde van de Vader der Lichten, dan of die gestolen is door hun diefachtige handen en hun toegevoegd door de list van Satan. Mij dunkt dat wij in onze tekst, indien de Heere mij geeft die recht te behandelen, enige van de boven bedoelde kenmerken of toetsen zullen aantreffen, want dat het alzo in de hand des geestes een middel mocht zijn om enigszins tot het besluit te komen of het werk der genade in onze ziel is begonnen en voortgezet. De profeet, sprekende in naam der kerk, zegt: wat klaagt dan een levend mens, een mens om de straf zijner zonde? Er is vooral één woord waarop onze tekst als een zeil steunt en als er om een spil zich beweegt, en dat is het woord levend. Wat klaagt dan een levend mens? Indien dit zo dan is, dan kunnen wij geen enkele schreden voorwaarts doen, zonder dat wij dit kleine woordje hebben onderzocht en enigszins weten wat daardoor bedoeld wordt. De vraag moet voorop geplaatst worden: wie is een levend mens? Naar mijn oordeel wordt door deze uitdrukking bedoeld een geestelijkerwijs levend mens, iemand in wie de Heilige Geest een nieuwe en een goddelijke natuur herschapen heeft en een uit de duisternis der natuur overgebracht tot Gods wonderbaar licht. Iemand die hij eeuwig levende gemaakt heeft en door zijn vrijmachtige en bovennatuurlijke werkingen opwekte uit de dood der ongerechtigheid en der zonde. Maar deze grote, onuitsprekelijke, grote en machtige verandering kan in de mens niet plaatsgrijpen zonder dat hij daarvan meer of minder bewustheid heeft. Trouwens, hoe gevoelig zijn onze lichamen ook bij de minste aanraking? Zelfs geen enkel lid kan pijn hebben of het gehele lichaam deelt in dat gevoel en wordt het gewaar. En zullen onze lichamen dan deze onderscheidene gewaarwordingen van het hoofd, hart en de handen of iets anders hebben, dat dezelfde treft en onze zielen dan gans bewusteloos en ongevoelig zijn, terwijl door een goddelijke hand een krachtig werk in haar gewrocht wordt? Zal een mens bevende zijn bij elke geringe zaak die zijn lichaam treft, en evenwel dood zijn voor die machtige verandering welke de Heilige Geest in zijn ziel werkt? Nee, reken erop wat werker in de ziel mogen plaats hebben. Daar overeenkomstig zullen onderscheidene gewaarwordingen en gevoelens ondervonden worden. Als het werk diep en krachtig is, even gelijk diep en krachtig zullen de gewaarwordingen zijn. Is het werk minder beslist en sterk? Ook de gevoelens zullen des te zwakker en minder onderscheidelijk zijn. En indien alle werk wordt gemist, dan zal ook ten enenmale alle geestelijk gevoel en gewaarwording afwezig zijn. Nu, onder de menigvuldige gewaarwordingen en gevoelens, die in ieder goddelijk onderwezen ziel aanwezen hebben, mogen wij in het bijzonder één derzelfde noemen, dat is het klagen. En als zodanig klaarblijkelijk in onze tekst ook aangewezen. Wat klaagt dan een levend mens? Alsof het klagen een leven was, en alsof hij, die nooit klaagde, dood was in de zonden en de ongerechtigheid. Maar de tekst zegt, wat of waarom klaagt een levend mens? Alsof dat er gevraagd werd, welke oorzaak is er tot dit klagen, waaruit ontspruit het, en wat is er dezelfde grond van? Op deze vraag zouden wij mogen antwoorden, ten eerste, hij klaagt vanwege zijn zonde. En dit klagen over zijn zonde is een der eerste kentekenen van het geestelijke bestaan van het leven Gods in de ziel. Het geestelijke gevoel van zonden is onafscheidelijk verbonden van het gevoel van zaligheid. Een besef van de ziekte dat moet voorafgaan en de ziel voorbereiden tot een gelovig aannemen en een behoorlijk aangrijpen van dat geneesmiddel. Waar God zijn Zoon met kracht openbaart, waar hij het evangelie inderdaad een blijde boodschap doet zijn, maakt hij ook de conscientie gevoelig en kermende onder de last der zonde. En ik ben er zeker van, dat als een mens arbeidt onder de last der zonde, hij vol zal zijn en gedurig zal moeten klagen. De Bijbel heeft ook honderden van de klachten van Gods volk onder de zondelast gebukt gaande opgetekend. Bijvoorbeeld, mijn etterbuilen stinken, zegt de een, of ze zijn vervuld vanwege mijn dwaasheid. Ik ben krom geworden, ik ben uitermate zeer neergebogen. Ik ga de ganse dag in het zwart. Of mijn ziel, roept een ander, is de tegenheden zat en mijn leven raakt tot aan het graf. Of hij heeft mij geleid en gevoerd in de duisternis, kermt weer een derde, en niet in het licht. Het is een volstrekte behoefte voor een levend mens om onder zulke omstandigheden te roepen. Hij kan de last niet dragen zonder te klagen over deszelfs gewicht. Hij kan de pijl niet in zijn conscientie voelen steken zonder over die pijn te kermen. Hij kan de worm niet aan zijn levensdelen knagende hebben zonder te zuchten vanwege zijn vergiftige tanden. Hij kan niet gevoelen dat God tegen hem verbitterd is, zonder bitterlijk te klagen dat de Heere zijn vijand is. Geestelijke klacht is dus een kenmerk van geestelijk leven, en het welk God als zodanig erkent. Ik heb wel gehoord dat zich Efraïm beklaagt. Het wijst aan dat hij iets heeft om over te treuren, iets om hem te doen kermen onder de lasten dat de zonden hem geopend is geworden in derzelver hatelijke boosaardigheid. Dat zij een benauwdheid en een angst is voor zijn ziel, en dat hij haar niet als een lekkere beet onder zijn tong kan steken, maar dat hij door het alles doordringende oog van Jehovah is uitgevonden en door zijn kastijdende hand getuchtigd. Maar ten tweede, de levende mens, die zal niet alleen klagen over zijn zonde, maar ook betrekkelijk het afwezen van de dingen welke hij begeert te gevoelen. Zo zal hij klagen dat God zijn aangezicht van hem verbergt, dat de kermingen en de verzuchtingen van zijn hart nooit opkomen in de oren van de Heere God der Heierscharen, dat de Heere niet verschijnt aan zijn ziel en dat hij zijn vrede niet op een aangename wijze in zijn conscientie openbaart, dat hij hem niet beweldadigt met de getuigenissen dat hij eeuwiglijk de zijne is en deelgenoot van het bloed en de liefde van zijn lieve zoon. En dat hij, met al zijn zuchten en roepen, de angstvalliglijk begeerde zegening in zijn hart kan neerbrengen, nog Christus in hem gevormd als de hoop der heerlijkheid. Ten derde zal hij ook klagen vanwege de inwendige werkingen zijner boze natuur en de diepe bedorvenheid van zijn arglistig goddeloos hart. Hij zal kermen onder de verzoekingen en de vurige pijlen van de bozen en de vreselijke gedachten die met zulk een geweld in zijn gemoed geworpen worden. En op andere tijden klaagt hij over de hardigheid des harten, de duisternis des gemoeds, de volkomen hulpeloosheid en het onvermogen om tot alle geestelijk goed. Hij klaagt, omdat de zonde steeds in hem werkt, dat wat hij ook doen kan, hij zichzelf niet kan behagen, en daarom kan hij ook niets doen wat God behaagt. Een levend mens zal altijd een klagend mens zijn. Hij zal in meerdere of in mindere mate iemand zijn, dergene van welke de profeet ook spreekt, die zuchten en uitroepen over al de gruwelen die in het midden derzelve gedaan worden. Gelijk ook de rechtvaardige Job, Lot, in Sodom, zo zal hij dag aan dag zijn rechtvaardige ziel kwellen, met een gezicht en een besef van zijn inwendige goddeloosheid. Maar de profeet die doet in de tekst nog een vraag. Waarom klaagt dan een levend mens? Alsof hij met hem wilde onderhandelen over zijn klagen en hem verzekeren dat hij recht beschouwd geen goede grond had voor zijn klacht. Want hij voegt er nog bij, een mens om de straf zijner zonde. Alsof dat hij wil zeggen dat een levend mens vol zij van smarten, zijn ze niet alle rijkelijk verdiend. Hebben zijn zonden hem niet elke verdrukking uit en inwendig waardig gemaakt? Maar wij moeten aan dat woord straf niet een denkbeeld hechten van wraakgierigheid. God straft de zonden van zijn uitverkorenen nooit als straf of boete. Dat is niet zo als hij de zonden der verworpelingen straft. En dit is onbestaanbaar met het eeuwige verbond. Want grimmigheid is bij mij niet, spreekt de Heere. De uitverkorenen zijn door hem in Jezus aangenomen, vrijgesproken en volmaakt. En dit is hun eeuwige en onveranderlijke verbondsvastigheid. De vrucht en de uitwerking van hun eeuwige vereniging met de Zonen Gods. Doch, ofschoon dit de straf als zodanig in haar strikte zin genomen niet toelaat, zo sluit het daarom elke kastijding niet uit. Door het woord straf in de tekst hebben wij niet te verstaan de oplegging van Gods rechtvaardige wraak, die voorsmaak der eeuwige verdoemenis, waarmee hij soms zelfs in dit leven de goddelozen bezoekt. Maar het betekent dan die kastijding, welke het voorrecht is der erfgenamen en hen onderscheidt van de bastaarden. Onder deze kastijding nu wordt een levend mens klagende, en hij zal vaak in de verdrukking die hem overkomt de roede des Heren zien tot een kastijding van zijn zonde. Wanneer hij al zo licht ziet in Gods licht, mag hij terecht zeggen, wat klaagt dan een levend mens, een mens vanwege de straf zijner zonde? Zijn het dan geen kastijdingen, de roede van eens vaders onderrichting, en niet de wraakzuchtige slagen van een beledigde gerechtigheid? Zijn eigendommen heeft hij misschien verloren door onverwachte omstandigheden of door een bedriegerij van anderen. En hij is vergelijkenderwijs van overvloed tot armoede gekomen. En wanneer hij zien mag dat dit de kastijding is voor zijn hoogmoed en vleeselijkheid in vorige dagen, zo kan hij zijn mond in het stof steken. Of indien de Heer hem verdrukt in zijn lichaam, zo dat hij schier geen enkele dag een volkomen gezondheid genieten mag. Hij mag zien en gevoelen hoe hij zijn gezondheid en krachten misbruikte, terwijl hij ze bezat en van hoe menig nadelige strik hij middelijkerwijs bewaard wordt door de verdrukking zijns lichaams. Zo is hij bij tijden bekwaam om dezelfde zachtmoedig en met geduld te verdragen. Hij kan ook verschillende verdrukkingen in zijn familie hebben, of gelijk David, zijn huis zo niet met God vinden gelijk hij wel wenste. Maar wanneer hij ziet dat een ziekelijke vrouw of ongehoorzame kinderen alleen zo vele slagen van kastijding zijn en veel lichter dan zijn zonden waardig waren, wanneer hij ziet dat zij van een liefelijke hand komen en niet uit eeuwige wraak, dat het de slagen zijn van een vader en niet de wraakzuchtige slagen van een vertorende rechter, dan gevoelt hij dat zich liefde met de kastijding mengt en zijn geest wordt zacht, zijn hart vertedert en hij is vernederd om te zeggen: wat klaagt dan een levend mens? Waarom zou hij klagen, wanneer zelfs deze onderscheidene slagen kastijdingen zijn, onafscheidelijk van dat erfgemeenschap, en wanneer zij van een vriendelijke liefdehand komen, die hem daardoor den beelden van Jezus Christus gelijkvormig maken? Nu, zolang een mens daar niet komt, kan hij niet anders dan klagen, totdat hij er geestelijkerwijs toegebracht is te beschouwen dat al zijn verdrukkingen, smarten, angsten en droefheden kastijdingen zijn en niet straffen, en hij bekwaam is dezelfde als de slagen der liefde te ontvangen. Hij moet en zal klagen. Maar over het algemeen zal de Heere, voor hij het licht zijns aangezichts over hem verheft en hem een besef van vrede in zijn conscientie geeft, hem daartoe brengen, om gelijk de schrift ook zegt, een welgevallen te hebben aan de straf zijnder ongerechtigheid. Hij zal deze slagen der kastijding dus ontvangen met een onderworpen geest. Hij zal belijden dat zij rechtvaardiglijk verdiend waren, en zijn hardnekkigheid en weerspannigheid enigszins verbroken zijnde, zal hij als een arme en nooddruftige boeteling smekende zijn aan de voet des kruises. Maar wij gaan voort om uit de woorden van de tekst aan te wijzen wat de uitwerking van deze kastijding zij. Laat ons onze wegen onderzoeken en doorzoeken, en laat ons wederkeren tot de Heere. Nu, ik geloof in mijn conscientie dat er honderden, ja duizenden onder de belijders zijn die door hun ganse godsdienstige belijdenis niets weten van wat het is om hun wegen te onderzoeken en te doorzoeken. Om in weegschalen gelegd te zijn en aan de balans van goddelijke gerechtigheid gewogen te worden. Of om in hun gewaarwordingen verwerpelijk en veroordeeld voor God te staan als de harddoorzoekende Jehovah. Van zulke een beproevende toets, van zulke een onfeilbare keursteen zijn ze immer teruggedeinsd ofwel ineengekrompen. En waarom? Omdat zij een inwendige bewustheid hebben dat hun godsdienst zulke nauwkeurige en opzettelijke onderzoeking niet zal kunnen doorstaan. Gelijk de bedriegelijke winkelier zijn klanten in de achterwinkel lokt, waar de donkerheid van het huis een beletsel is om zijn bedrog te ontdekken, in het uitspreiden zijn er dunne nagemaakte goederen, zo zijn zij die enigszins inwendig bewust zijn dat hun godsdienst niet van hemelse oorsprong is, schuw voor het licht. Gelijk de Heer ook zegt, een iegelijk die kwaad doet, die haat het licht en komt tot dat licht niet, opdat zijn werken niet bestraft worden, maar die de waarheid doet, die komt tot het licht, opdat zijn werken openbaar worden, dat zij in God gedaan zijn. En op dit punt wens ik tot uw conscientie te spreken, indien gij niets weet van het onderzoeken en het beproeven van uw wegen door Gods woord, of indien gij in bitterheid opstaat tegen een bevindelijke, harddoorzoekende bediening, die dezelfde voor u zou beproeven, dan bewijst dit dat er enige slechte afzichtelijke plek in u moet zijn, iets dat gij niet aan het licht durft te brengen. De kaars des Heren heeft de verborgen schuilhoeken des harten niet onderzocht, en gij hebt niet met David leren roepen, Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart. Beproef mij en ken mijn gedachten en zie of bij mij een schadelijke weg zij en leid mij op den eeuwige weg. De vrucht dan van de kastijding of de straf waarvan in de tekst gesproken wordt is dit zelfonderzoek voor te brengen. Laat ons onze wegen onderzoeken en doorzoeken. De mens onder goddelijke kastijdingen begint zijn godsdienst in de wortel te onderzoeken. Hij kan haar niet meer op krediet aannemen, maar hij doorziet zelf de grond van zijn belijdenis in haar begin en voortgang, en in alle omstandigheden met haar verbonden bij derzelfde aangrijping om te beproeven of hij zijn godsdienst van God of van mensen ontving. Maar de tekst spreekt van wegen. Laat ons onze wegen onderzoeken en doorzoeken. En wat zijn dan deze wegen? Sommige daarvan zijn wegen des vleeses. De mens is misschien gevallen in omstandigheden van verzoeking. De Satan die heeft zijn voet strikken gespreid en hij wordt gevangen in de begeerlijkheid des vleeses of de begeerlijkheid der ogen of de grootsheid des levens. De Heere zendt hem kastijdingen om hem uit deze netten uit te voeren en de vrucht daarvan is dat hij zijn wegen begint te onderzoeken. En als de geest des Heeren als een geest des oordeels en der goddelijke vrees in zijn conscientie werkt, vindt hij dat deze wegen niet goed waren, maar wegen der zonde en des doods. Doch, als hij zijn wegen onder en doorzoekt, begint hij te ontdekken dat niet slechts zijn wereldse, maar ook zijn godsdienstige wegen, niet een nauwkeurige onderzoeking zullen kunnen doorstaan. Als het licht der waarheid in zijn conscientie daalt en vergezeld gaat met verlevendiging door Gods wegen, dan worden alle dingen gegeven aan de striktste onderzoeking van zijn licht. Alzo zegt de apostel, al deze dingen van het licht bestraft zijnde worden openbaar, want alles wat openbaar maakt is licht. En wanneer een mens zo zijn wegen begint te onderzoeken, nadat hij de kracht van de levendige wezenlijkheden geestelijkerwijs gevoelde, worden alle wegen in zijn conscientie gewogen, de een na de ander. Zijn onderzoeking vangt hij aan met de wortel zijner godsdienstige belijdenis. En hij beschouwt zelfs haar beginsel, vooral de tijd en de wijze van haar eerste aanvang. Begon hij met de Heere, of begon de Heere met hem? Wat was het fundament en de oorsprong van de belijdenis der levende godzaligheid waarin hij zich nu bevindt? Geschiedde het uit wereldse beweegredenen? Was het misschien ook om geldelijk voordeel? Vond ze haar grond in persoonlijke hartstochten? Werd zij voortgebracht door overreding van de vader, moeder of de onderwijzer? Wanneer de conscientie hem hier niet veroordeelt en geen verdorven wortel in de grond vindt, dan wordt hij bemoedigd om een weinig verder te gaan. Hij ziet op zijn eerste overtuigingen en hij wordt aangemoedigd om te geloven naar haar naturende uitwerkselen, dat zij van God waren. En dit leidt hem dan tot de beschouwing van zijn aanneming van het evangelie. Hoe nam hij het evangelie aan? Was het in betoning van de geest en van kracht? Nam hij het aan, niet als des mensen woord, maar gelijk als het waarlijk ook is, als Gods woord dat ook werkt in u die gelooft? En hoe ontvangt hij de waarheden der genade? Verkreeg hij die van mensen? Ontving hij ze alleen met het uitwendige oor? Of daalde ze in zijn ziel met dauw, salving en kracht? En welke waren haar uitwerkselen op hem? Werd zijn ziel daardoor boetvaardig? Werden ze aangenomen met geloof, omhelst met liefde, gehoopt met vertrouwen? En als hij de doop ontvangen heeft, een lidmaat van een evangelische kerk geworden is, hij zal zijn vrucht daaraan onderzoeken en beproeven wat hem bewoog in het openbare Jezus' naam te belijden. Dus zal hij zijn wegen onderzoeken en doorzoeken en zijn ganse godsdienstige levensloop der waarheid en der conscientie ter toets brengen, opdat hij zo enige voldoende getuigenis zou hebben, of zijn wegen gericht zijn geweest door de leidingen des Heilige Geestes, en ontsprongen uit de inwendige onderwijzingen van die goddelijke leermeester, of dat zij voortkwamen van den eigen wil des vleeses, van de natuur, onder het kleed van de godsdienst, of aan het bedrog des Satans als een engel des lichts. En dit is het maken van de rechte paden voor onze voeten, gelijk de Heilige Geest ook beveelt. Onderzoekt van onszelf of wij in het geloof zijn. Het oordelen van onszelf, opdat wij niet geoordeeld zouden worden. En zo was ook de werkzaamheid van Davids ziel, toen hij tot een Heere riep, Heere, gij doorgrondt en kent mij. Maar de Heere die moet ons door zijn geest onderzoeken en doorzoeken, aleer wij zelf dat zullen doen. Want, alzo spreekt de Heere door de profeet Zefanja, ik zal Jeruzalem met lantaarnen doorzoeken, en ik zal bezoeking doen over de mannen die stijf geworden zijn op hun droesem. En de Heere maakt dikwijls gebruik van beproevingen en verdrukkingen om zijn lamp te geven ter onderzoeking van alle inwendige delen. Uit de bevinding van deze onderzoekingen vind ik de weg om anderen te onderzoeken. Ik kan mijn eigen godsdienst zomaar niet op goed geloof opnemen en daarom kan ik ook andere godsdienst zomaar niet goedkeuren. Ik kan voor mezelf geen godsdienst aannemen, tenzij deze dien de Heere naar zijn welbehagen met eigen mond mijner ziel bekend maakt en met zijn hand in mijn hart werkt. En waarom zou ik den uwe na aannemen, als zij niet in diezelfde weg gewrocht werd? Ik ben er ten volle van overtuigd dat geen godsdienst dan die uit den hemel kwam, een mens ten hemel kan brengen, dat er geen bestendige grondige hoop is dan die God zelf meedeelt, geen waarachtige liefde dan die God zelf in het hart uitstort, en geen kinderlijke vrijmoedigheid dan die afstraalt en haar oorsprong heeft van het licht van Gods aangezicht. Ik ben er volkomen van overtuigd dat niets anders een mens in den uren de beproeving kan staande houden, dat niets anders hem door de duistere vallei kan leiden, of hem veilig aan Kanaans lustkusten zal doen aanlanden. En daarom zou ik niet oprecht jegens u zijn, indien ik uw godsdienst niet woog, in diezelfde schaal waarin ik de mijne onderzoek, en dezelfde standaard van toepassing maakte als aan de mijne. Ik weet dat zodanig de vrucht zal zijn wanneer de Heer ons begint te onderzoeken, en er zal een roepen in de ziel zijn. Laat ons onze wegen onderzoeken en doorzoeken. En wat anders zal merendeels de vrucht en het gevolg zijn van een zodanige onderzoeking en doorzoeking zijner wegen, dan dat hij ondervinden zal dat zijn wegen niet goed zijn, dat hij van de Heer is afgeweken, dat hij veel op goed geloof heeft aangenomen, dat hij in 1000 voorbeelden het zoet voor bitter en het bitter voor zoet genomen heeft. Hij zal moeten bekennen dat hij onveranderlijk misleid was geworden, zo het den Heere niet behaagd had om hem te onderwijzen. Ten neergeslagen, tenzij de Heer hem genadiglijk ondersteund had. Bedrogen door de Satan in zijn eigen hart, tenzij de Heere goedgunstiglijk hem beter onderricht had en de Satans bedriegerijen had aangewezen. En het einde van al zijn onderzoekingen zal zijn dat in hem, dat is in zijn vlees, geen goed woont. Doch, wij worden in de tekst nog op een andere vrucht van deze vernederende bevinding gewezen. Want zij maakt hem roepende, laat ons wederkeren tot de Heere. Alsof hij niets anders gedaan had dan zich van hem af te keren. Alsof elke weg die niet was van Gods onderwijs in de ziel een weg des doods geweest waren, ieder pad. Dat niet van Gods leiding was, een dwaalsporen waren, wanneer hij hier gebracht is, om gevoeliglijk verstoken te zijn van de gerechtigheid, wijsheid en sterkte van het schepsel. Ziende, dat hij zich bewezen heeft een dwaas te zijn, zo menigmaal hij op zijn eigen wijsheid steunde, dat hij telke reize gevallen is. Zo vaak hij op zijn eigen krachten vertrouwde, wanneer hij gevoeliglijk aldus ook verstoken is, zo bevindelijkerwijs hulpeloos, dan zal deze oprechte en hartelijke wederkering tot den Heere niet achterwege blijven. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan, zei de berouwhebbende verloren zoon. De vrucht van deze oefeningen dus, dat is om hem tot persoonlijke onderhandelingen met Jehovah te brengen. Hij moet nu een godsdienst hebben die niet is bemanteld en bij vergunning aangenomen, maar één met hem verenigt de persoonlijke geschonken godsdienst voor God en zijn eigen conscientie. Niets anders zal mij immer vergenoegen. Ik wil nog liever mij in de wereld verblijden dan een naam te hebben van te leven terwijl ik dood ware, met de gedaante der godzaligheid terwijl ik haar kracht verloochende. En ik geloof, indien gij oprechte mannen en vrouwen zijt, gij zult ook dergelijke gewaarwordingen hebben. Wanneer de ziel dan tot dit punt gebracht is, zal er een wederkeren zijn tot de Heere, als tot de enige bron van alle levende godzaligheid. Ten enige en gehele zaligmaker van de toekomende toren. De ziel gevoelt dat in zijn gunst het leven is en zijn goede tierenheid beter dan het leven zelf, dat alleen in de toelachting van zijn aangezicht vrede en blijdschap wordt gevonden, en dat de openbaringen zijn de tegenwoordigheid een beginsel is der gelukzaligheid, een beginsel hier beneden gesmaakt. Maar voor en aleer dit klagen vanwege de zonden en dit onderzoeken onze wegen bij ons niet wordt gevonden, is er geen wederkeren tot de Heere. O, hoe bedriegen de mensen zich! O, diepte van menselijke geveinsdheid en huichelarij! Een mens mogen zich neerbuigen en opofferen, het welk hij in oprechtheid meent bidden te zijn. En dat noemen persoonlijke gemeenschapsoefeningen onderhandelen met God, schoon de ganse tijd de geest der genade en der gebeden zijn hart niet bezocht. Persoonlijk met God te onderhandelen, dat bestaat daarin dat de gezegende geest ontstelt in de tegenwoordigheid van een hart doorzoekend oog, te zijn ontbloot van de geveinsdheid des vleeses, te zijn uitgeledigd, althans voor de tijd, van ongeloof en eigen gerechtigheid, en te gevoelen alsof er geen enkel wezen op het gelaat des aardrijks was dan gij zelf en God, alsof gij op een vaste plaats stond en gemeenschap had met God en hij met u. Om hier gebracht te zijn is enigszins kennis te hebben aan een besloten en een geheim werk. Ik kan mij geen zaligheid denken van enig mens, tenzij hij meer of minder hier kennis aan hebben. Hij zal nooit iets kennen van de zoetheid en de dierbaarheid van een geopenbaarde Jezus, totdat hij gebracht is tot deze verborgen arbeid, om te gevoelen alsof Gods oog alleen op hem gevestigd was, alsof er geen voorwerp nevens hem was, alsof die blik door al de bedekselen van natuur en huichelarij drong in de diepte zijner conscientie, waartoe Gods oog alleen toegang heeft. Wanneer een mens daartoe gebracht wordt, laat hij zich niet misleiden onder welk voorwendsel dan ook. Hij wordt in zulke een besloten wijk gedreven dat niets hem kan vergenoegen dan een getuigenis van Gods mond in zijn ziel gegeven, om geloof, hoop, liefde en vrijmoedig vertrouwen in zijn hart te verwekken. Nu, slaat eens een blik op uw ganse godsdienst. Ik bespreek dan tot degenen die een belijdenis maken. Kent gij iets van zulk werk in uw conscientie? Geloof mij. Er moet een dergelijk hart- en conscientiewerk bij een mens plaats hebben, zal hij een getuigenis hebben dat hij een kind van God is. En dit zal herhaaldelijk plaatsgrijpen in de ziel. Wanneer dan na lange tijden van dodigheid en zorgeloosheid het leven schier vernietigd schijnt te wezen, zal er een wederkeren zijn tot de Heere, een wenden van onze rug naar de wereld en het vlees, en van het aangezicht naar Sion. Maar de profeet die gaat voort door te zeggen, laat ons onze harten opheffen, mitsgaders de handen. Alsof er veel opheffen der handen was zonder opheffing des harten, en alsof de profeet gevoelde dat het vele malen zo in zijn zaak ook gelegen had, want ofschoon hij hier in de naam der kerk spreekt, sluit hij zichzelf als een der misdadigers mede in. Als dan de Heere het gezicht stelt naar het richtsnoer en de gerechtigheid naar het paslood, als hij de levende mens klagende maakt vanwege welverdiende kastijdingen om zijn zonden, en hem dus brengt tot het onderzoeken en doorzoeken van zijn wegen, verwekt hij een ernstig roepen in zijn ziel, laat ons onze harten opheffen, mitsgades de handen, en niet de handen zonder het hart, niet alleen het bloten buigen der knieën, niet slechts de ernstige plechtstatigheid van het aangezicht, dat gemakkelijke en gedurige bedeksel der huichelarij. Niet de blote vorm des gebeds, die toenemende afgod van de tegenwoordigheid Gods, van de tegenwoordige tijd, maar de opheffing des harten, mits schades der handen. En dit alleen is het ware gebed, wanneer het hart uitgegoten wordt voor de troon der genaden en de geest in ons en voor ons bidt, met onuitsprekelijke zuchtingen. God is een geest, en die hem aanbidden, moeten hem aanbidden in geest en in waarheid. Hij is niet gediend met van mensen gemaakte gebeden, noch de ijdele herhaling van dagelijkse formuliergebeden, of klederen en gestalten, vormen en ceremoniën van menselijke uitvindingen dragen zijn hoge goedkeuring niet weg. Het verslagen hart en een verbroken geest, het inwendige hijgen der ziel naar zijn geopende baarde, tegenwoordigheid, de hemelse zucht en de tranen en de boete zullen voor hem opgemerkt worden, terwijl hij zich zal afwenden van de dienst der lippen en de lichamelijke oefening. Maar hoeveel betekenend zijn ook de laatste woorden dan? Tot God in de hemel. En deze uitdrukking stelt ons hem voor, als gezeten zijnde, ver boven alle hemelen, verhoogd in onuitsprekelijk licht, majesteit en heerlijkheid, nochtans gezeten op zijn troon van barmhartigheid en genade, om de ziel te zegenen die op hem wacht. Vol liefde ontferming over de arme nooddruftige, die zijn hart mitsgades zijn handen tot hem opheft, opdat hij vergeving en vrede zou ontvangen uit de volheid van Jezus, en met onuitsprekelijke zuchtingen naar de Heere hijgt, dat hij zelf hem genadiglijk wilde toelachen, en liefde en welbehagen aan zijn ziel verheerlijken. Dit opheffen des harten, het enige ware en Gode welgevallige gebed, kan niemand in zichzelf scheppen. God, die alle dingen werkt, naar de raad zijns willens, die kan alleen in ons werken, het willen en het volbrengen naar zijn welbehagen. De natuur kan met al haar pogen en haar valse namaakselen de levende godzaligheid deze geestelijke offeranden niet vervullen. Zij mogen haar vlees snijden met messen en roepen, o Baal, Baal, hoor ons, en van de morgen tot de avond, maar zij kan geen heilig vuur van de hemel doen dalen. Zij kan wel de hand, maar niet dat hart opheffen. Rekent erop, mijn vrienden, dat in deze geestelijke onderhandeling met de levende God, buiten het bereik en het gezicht van de meest verfijnde huichelarij en zelfmisleiding, veel van de kracht der levende godzaligheid ligt. Deze opheffing des harten, wanneer geen oog ons ziet en geen oor ons hoort, in de dagelijks en gedurige verrichtingen des levens, in de binnenkamer en op het slaapbed, misschien omringd door de wereld en nochtans in de geest daarvan afgescheiden. Dit is een verborgenheid alleen bij de levende godsgeslacht bekend. Hier dan, opdat ik in korte woorden de hoofdzaak herhalen wat ik gesproken heb, zijn enige kenmerken en getuigenissen welke God in zijn woord heeft neergelegd, waarnaar de tegenwoordige staat van elk mens meer of minder duidelijk bepaald wordt. Nu, indien gij uzelf niet wenst te bedriegen, indien God u eerlijk maakte, indien hij zijn vrees in uw hart plantte, indien hij in u aanving en voortzette dat goede werk der genade, er zullen inwendig bewijzen zijn van het bestaan van het leven Gods. Leven is het beginsel der zaligheid als een inwendige wezenlijkheid, wat ook het eeuwige voornemen Gods zijn mogen, of welk een plaats en vastigheid een vat der barmhartigheid voorlopig in Christus mogen zijn. Voor zijn dadelijke roeping, dat is even weinig leven in de ziel tot God, totdat dat leven is ingeplant, als dat er natuurlijk leven en beweging is in een levenloos lijk dat op het kerkhof begraven ligt. Maar waar ook goddelijk leven is ingeplant, er zullen zekere vruchten en gewaarwordingen zijn die uit het leven ontspringen. En één vrucht zal dan zijn klagen, en dit zal soms ontstaan uit een gevoel van de last der zonde, en bij andere tijden uit een besef van welverdiende kastijdingen Gods over dezelfde. Maar waar deze geestelijke klacht is, daar zal mede vergezelschap gaan, een welgevallen nemen aan de straf onze ongerechtigheden en een steken van onze mond in het stof. Waar dus geestelijk leven is, daar zal zijn klagen, belijdenis en onderwerpen met dezelfde vruchten, ook tederheid, verbrokenheid en nederigheid. Dit breekt aan stukken het zelfbedrog en de zelfrechtvaardiging en het gevolg is een onderzoeken en een doorzoeken van onze wegen of ze van God zijn. De vrucht van dit onderzoek zal voor het grootste gedeelte zijn een plechtige en een pijnlijke overtuiging dat ze merendeels in het vlees zijn geweest, of althans, er zal menig angstvallige bedenking zijn die niet kan vertroost worden dan door een uitdrukkelijke getuigenis van de Heere zelf. En dit veroorzaakt een uitgaande ziel naar hem, en het geroep wordt ernstig, laat ons wederkeren tot de Heere, en het hart keert zich tot hem, als tot de enige bron en werkmeester van alle goede gaven en volmaakte giften. Gelijk de levende ziel ook weet dat hij een hartdoorzoekende God is, zo zal dit beroep op hem als de zodanigen veel geveinsdheid en onoprechtheid wegnemen en oprechtheid, eerlijkheid en goddelijke geheelheid vermeerderen. En de gezegende vrucht en einde van al dit werk der sifting zal zijn een neerkomen van genadige antwoorden, goddelijke getuigenissen, toelachingen van dat vriendelijke aangezicht des zaligmakers, vertederende toefluisteringen van Gods eeuwig welbehagen en de gezegende inwendige getuigenis des geestes. Aldus meen ik dat in de tekst is neergelegd een duidelijke schets van het pad waarin de verlosten wandelen. En is dit zo, mag ik dan niet met deze onfeilbare waarheid een beroep doen op uw harten en consciënties, hetzij de Heere u in dit pad leiden? Of hebt gij uw godsdienst aangenomen, gelijk men een paar handschoenen koopt, na vele beproefd te hebben, de best op de hand sluitende daaruit kiezende? Zo zullen er hier misschien zijn, uit die talloze sekten en partijen van de godsdienstige wereld, die het Arminianisme, het Calvinisme, het Independisme en het Baptist of iets anders hebben aangenomen, en hetzelfde als hun belijdenis dragen tot een uitwendige onderscheiding. Maar mijn vrienden, de ware godsdienst kan zo niet opgenomen en neergelegd worden, waar zij voortkomt uit datgene dat God zelf met goddelijke kracht in de consciëntie werkte. En waar hij werkt, daar zullen vruchten en uitwerkselen volgen. Sommigen zullen hier misschien zijn die niet verder kunnen komen dan te klagen. Maar dit is een kenmerk van leven en hij die het goede werk in u begonnen heeft, zal datzelfde voleinden tot op de dag van Jezus Christus. Hij zal nooit de ziel in die klacht doen omkomen, en dit is een krankheid niet tot de dood, want de Heere zal genezing en heling brengen. Hij die hier de straf zijner zonde zal omhelzen, zal hiernamaals van straf verschoond blijven. Hij die gebracht is tot het onderzoeken en het doorzoeken van zijn wegen, die door Gods inwendige onderwijzing eerlijk gemaakt werd, zal het einde van zijn eigen wegen inderdaad wegen des doods bevinden. Hij die verwaardigd werd, zijn hart mitschades zijn handen op te heffen naar de hemel, zal van de hemel neerbrengen waarna zijn hart uitgaat. God zal zijn begeerte beantwoorden en zijn hart vervullen, zelfs overvloeiende vervullen, met zijn gezegend welbehagen. Maar we kunnen bij wijze van besluit een andere wending geven dan de eerste woorden van onze tekst. Wat klaagt dan een levend mens? Heeft hij, met al zijn beproevingen en verzoekingen, benauwdheden en oefeningen, enige wezenlijke reden tot murmureren? Is hij er niet 10.000 malen beter aan dan zij, welker ogen uitpuilen van vet en die de inbeelding huns harten te boven gaan? Zeg dat hij een arm verdrukt schepsel is, dat de zonde hem elke dag pijnigt en plaagt, dat hij gedurig in en buitenshuis met droefheden te kampen heeft, zodat hij meent dat geen arme ellendeling zo rampzalig is dan hij. Maar nadat hij al zijn medelijdende taal uitgeput heeft, mag steeds tot hem gezegd worden, wat klaagt dan een levend mens? Heeft hij dan in zijn ziel niet het eeuwige leven? Is hij niet een erfgenaam van God en een mede-erfgenaam van Christus? Voorzeker, in plaats van te klagen, heeft hij reden om zich te verblijden. Reden, zeg ik, met al zijn lasten, droefheden en ongemakken. Wat klaagt dan een levend mens? Is het niet beter met Jezus te lijden, opdat men met hem mogen heersen? Is het niet beter door vele verdrukkingen in te gaan in het koninkrijk der hemelen, dan te genieten van alles wat de wereld goed en groot noemt, een eeuwige ondergang en verderf op het einde beërven? Amen. Deze preek is u voorgelezen door Stichting Het Braambos.